Allereerst heb ik op mijn hart, Jaap, om voor jou en voor Dorita te danken dat jullie elke jaar opnieuw weer dit feest. Dus als jij straks voor mij wil bidden, dan zal ik voor jou danken. Hè? Dat lijkt me. Wil je even hier komen met Dorita? Want ik vind het fantastisch zoals jullie dat elk jaar weer even hier op het podium. Dan kan ik, ja, we kunnen precies met z'n drieën op, toch?
Ja, dat past.
Hè? Net voor ons gemaakt, hè? Vader, dank u wel voor uw geweldige liefde en genade. Dank u wel, Vader, voor dit geweldige feest wat jaar op jaar weer georganiseerd wordt. Vader, dank u wel voor het hart wat u aan Jaap en Dorita gegeven hebt. Het hart voor uw volk, het hart voor uw zoon, Yeshua. Het hart, heren, om ook mensen samen te roepen. Om ons voor te bereiden op dat geweldige koninkrijk. En om de boodschap van de feesten ook kenbaar te maken onder ons volk. Dank u wel daarvoor, Vader. Wilt u hen daar overvloedig voor zegenen, Vader. Dat ze in elk opzicht nooit tekort zullen komen, Vader. Maar dat ook het zal binnenstromen. En dat ook steeds meer op meer en meer ook in ons land het verlangen komt naar uw koninkrijk. En om feest te vieren met uw volk en als uw volk. Dank u wel, Vader, voor uw geweldige liefde en genade. Zegen hen met allen die hen toeboren. Overvloedig in elk opzicht. In de naam van Yeshua HaMashiach, de koning van Israël, die komt in de naam des Heren. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Dankjewel.
Oké, dankjewel.
Prijs de Heer. Prijs want zonder de Heer is niks mogelijk.
Okay. Wil jij nog voor mijn boodschap bidden?
Ja, Vader in de hemel. We mogen het met elkaar doen. Vader, er zijn trekkers en medestanders. Vader, we danken u niet alleen dat wij dat mogen doen, maar ook dat we het met elkaar mogen doen. De commissieleden en allen die zich inzetten, ja, voor ons allen. Want wij zijn allemaal opgetrokken. En we hebben onze inzet gegeven om samen dit feest te maken. Samen dit feest te laten slagen onder leiding van uw geest. Want uw geest hebben we nodig om uw weg te bewandelen. En daar ook uw woord daardoor beter te begrijpen, Vader. Vader wil ook zo met Jan zijn. Hem leiden door uw geest. Geef hem rust en ontspanning om uw woorden aan ons door te geven. Geef ons een open hart opdat wij uw woorden mogen verstaan en begrijpen. Maar ook door kunnen geven opdat wij een getuige mogen zijn. Ieder op zijn eigen manier. In Yeshua's naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Jaap. Voor ik de boodschap ga houden over Lucas 19. Wat is uw aandeel in het koninkrijk wat komt, wil ik eventjes een klein getuigenis. In voorjaar 2007 werd ik opgebeld door broeder Aad Snijders. Ik kende heel de man niet. En zegt, ik heb een concept van een boekje. Geef wel eens wat uit. Zegt, nou, we hebben al stichting en kunnen in Herden wel eens wat uitgegeven, maar ik ben geen uitgever. Maar ik heb een boek geschreven. Het was anders. Een andere kijk op Willibrord en Bonifatius. Maar die heel duidelijk laat zien dat het evangelie niet pas in de 8e eeuw naar Nederland is gekomen, naar de kustlanden. Dat is een groot bedrog, maar al in de 1e eeuw vanuit Jeruzalem is het evangelie hier gebracht. En hij laat ook heel scherp zien het verschil tussen Rome en de werkelijke gemeente van Yeshua. En het was al best klaar, ik had nog steeds geen uitgever. En ik dacht, ja, wie wil dat nou eigenlijk uitgeven vandaag? Want er zijn er niet zoveel die dat soort boeken uitgeven. Ik ben naar de Kamer van Koophandel gegaan in Meppel. En ik heb een knoop doorgehakt. Ik stond voor de balie. Ik dacht, ja, ik moet ook nog een naam hebben. Jeruzalem of Rome. Maar fijn, we begonnen met nul. En na een half jaar was het boek in ieder geval betaald. Het liep heel erg goed. En dit eerste boek. En daar was ik heel dankbaar om. Toen volgde in april, 30 april 2008, kreeg ik... We waren bij onze buurvrouw om even naar Koninginnedag te kijken. En toen kreeg ik op mijn hart, toen er gezegd werd dat onze kroonprins, als 94% van ons volk zei, hij is klaar voor de troon. Toen dacht ik, dan hoor ik bij die 6% die zegt nee, want er komt meer voor kijken. En dat inspireerde me om enkele boeken uit te geven. Drie, ik wist dat het er drie zouden worden en hoe het precies zou allemaal lopen wist ik niet. Maar het eerste was al gauw klaar, want ik had een aantal artikelen geschreven. En lezingen. En die heb ik gebundeld. Dus dat kon aan het eind van het jaar uitgegeven worden. En het tweede boek is vorig jaar uitgekomen. De Herder en de Tempel. Over de grote daden van God vanaf Adam tot nu toe. Dus 6000 jaar behandelt dat. Is makkelijk geschreven, dacht ik. En het derde boek komt eraan. Dat wordt nu binnenkort geschreven. En de boodschap van vanmorgen is daar een onderdeel van. Dus als u goed wil luisteren. En u kunt zich op deze 3D nog steeds abonneren. Het is €50 de 2, de 3. De derde krijgt u dan gratis portvrij toegezonden als u dat zou wensen. Goed, dat eventjes over... Het is niet een hobby van mij om te schrijven. Integendeel, ik spreek liever dan dat ik schrijf. Ik vind het erg vermoeiend te schrijven. Ik heb altijd moeite om meer te gaan schrijven. Het duurt altijd erg lang. En als ik eenmaal inspiratie heb, dan vliegt het er meestal uit. Maar het duurt soms lang voor ik begin. Maar ik hoop dat deze boodschap vanmorgen ook weer een aanzet mag zijn. En bovenal dat ik u mag inspireren om met de dingen bezig te zijn die vandaag heel belangrijk zijn. Lucas 19 vanaf vers 11. Ik heb hier de Statenvertaling voor me en ook de Nieuwe Vertaling. En als zij... Ik lees maar even de Statenvertaling. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was... En omdat zij meenden dat het koninkrijk van God terstond zou openbaar worden. En hij zei tot hen, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebbend zijn 10 dienstknechten gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, doe handeling totdat ik kom. In de NBG, drijf handel totdat ik terugkom. En zijn burgers haten hem en zonder hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zei dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, Heere, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zei tot hem, wel gij goede dienstknecht, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, zo heb macht, in de NBG staat, heb gezag, of hoe staat het er ook, heb gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei, Heere, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. Hij zei ook tot deze, en gij wees heer, heb gezag over 5 steden. En een ander kwam, zeggende, Heere, zie uw pond, hetwelk ik in een zweedoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zei tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemend weg wat ik niet gelegd heb en maaiend wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende zou het met... woeker mogen eisen. En hij zei tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg en geef het die 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, Heere, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u dat een ieder die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en sla ze hier voor mij dood. Tot zover, we zullen niet ieder vers uitvoerig belichten, maar het gaat ons om het koninkrijk van God. Het derde feest, wat we vieren, Loofhuttefeest, wordt vervuld, net als de eerste twee, Pesach en Shavuot, Pasen en Pinkster, Pesach en Shavuot, op aarde. Pesach is letterlijk op aarde vervuld, op de dag af, toen het lam op het feest uitgerekend zijn bloed stortte. Pinksteren, 7 weken later, Shavuot, is op de dag af, op het Israëlitische Pinksterfeest, is de geest uitgestort. Dat feest is letterlijk in de geschiedenis in Jeruzalem vervuld. En het derde feest zal evenzo in Jeruzalem en op de hele aarde vervuld worden. We kunnen het derde grote feest niet verplaatsen naar de hemel. De duivel heeft denkt dat hij een deal met God kan sluiten en kan zeggen, in de hemel ben ik uitgegooid, daar heb ik niks meer te vertellen. De hemel is voor u, maar de aarde is voor mij. Nee, zegt God, ik ga een hemel op aarde brengen. Het koninkrijk van God, het Messiaanse Rijk, of het Vrederijk, of het vervulde Loofhuttefeest, allemaal hetzelfde. of de binding van de duivel 1000 jaar, het is allemaal hetzelfde, wordt op aarde vervuld. Dus er komt een aardse periode in de geschiedenis, waarin de duivel 0,0 invloed zal hebben. Halleluja. Vorige week woensdag waren we op het, bij je in Assen, op het Loofhuttenfeest, en had ik ook een inleiding over het 1000-jarige rijk. En aan het einde zei ik dit: in het hele 1000-jarige rijk zal er niet één abortus plaatsvinden. Nu 100 per dag in Nederland, 55 miljoen in de wereld per jaar. Dan 1000 jaar lang niet één. Al zou je alleen daarom al naar het koninkrijk Gods op aarde verlangen. Als Yeshua zijn heerlijkheid openbaart, is het met de boze gedaan. En dan zijn we bij Lucas 19 vers 11. Want waarom spreekt Jezus deze gelijkenis uit? Omdat ze dicht bij Jeruzalem zijn. Omdat hij, Yeshua, omdat hij, Jezus, de Messias, dicht bij Jeruzalem is. En zijn leerlingen denken dat nu onmiddellijk het koninkrijk gaat komen. Hé, dat moet je dus in je oren knopen. Jezus, nadering tot Jeruzalem, heeft te maken met het koninkrijk. Jezus, Jeruzalem, koninkrijk. Die gedachte was correct. De enige gedachte die niet juist was, was dat het toen al zou gebeuren. De Olijfberg, handeling 1 vers 6, vragen de apostelen op de valreep, vlak voordat Jezus naar zijn heerlijkheid vertrekt: Heere, herstelt gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk? Gaat nu dat oude koninkrijk van David weer komen? Komt die troon van David nu weer in Jeruzalem? Komt nu de tijd dat de wet van Sion zal uitgaan en des Heren woord vanuit Jeruzalem? En dan zegt Jezus: dat komt, maar nog niet. Tweemaal spreken de profeten van een komst van de Messias. De eerste maal als het lam, als de hoge priester. Hij moet eerst in Jeruzalem of even buiten de poort van Jeruzalem het fundament leggen voor dat koninkrijk. In de diepte. Zo diep mogelijk. Zodat het koninkrijk ijzersterk en stevig zal zijn. Hij is allereerst gekomen als de hoge priester. En hij komt terug als de koning. Er staat dat Yeshua zegt: een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Hier staat: om de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Kent u iemand in het heelal van hogere geboorte dan de Messias? Sowieso is hij een nazaat van David. Hij is uit het huis en het geslacht van David. Met wie de Vader een eeuwig verbond heeft. Want er zal altijd iemand uit David zitten op de troon. Totdat hij komt die daar recht op heeft. Die het volste recht heeft op de troon, de Messias. Maar buiten dat hij de zoon van David is, en dat is al heel bijzonder. Want wist u dat de eerste keer dat de vadernaam geopenbaard wordt, was juist bij David. God zegt tegen David: ik zal hem tot een vader zijn. Psalm 89 en 2 Samuel 7. En hij zal mij tot een zoon zijn. Er is een directe verbinding, een zeer nauwe verbinding tussen David en God. Hij is de man naar Gods hart. Hij zal mij vader noemen. Maar hoger dan David, is deze zoon van David, die ook Davids Heer is. In Psalm 2 wordt gesproken dat de psalmist zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal van het besluit verhalen, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Geldt dat in de allerdiepste zin zo van David? Nee, het geldt in zijn volle diepte, maar van één persoon, de Zoon van God. Hij is van volstrekt hoge geboorte. In een andere Messiaanse psalm, Psalm 45, ze worden alle drie trouwens, al die de psalmen die ik noem, in Hebreeën 1 aangehaald. In die geweldige, daar ga ik ook over schrijven, een geweldige psalm 45. Ach, een heerlijke psalm. Ja, broeders en zussen, wat is een koninkrijk zonder de Messias? Wat is een koninkrijk zonder Jezus? Halleluja, het gaat om zijn glorie, om zijn heerlijkheid. En die zal de aarde vervullen. En van deze geweldige Messias zingt Psalm 45. En dan staat er in vers 7, in vers 8. Gij hebt gerechtigheid lief. Wat een koning, hè? U houdt van de gerechtigheid, maar u haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, zo wordt deze koning aangesproken, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Dat is wat. De Messias wordt aangesproken als God. Elohim, uw God heeft u, o God, gezegend met vreugdeolie. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden bestaan. Psalm 110 begint met, mijn Heere, de Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zit u aan mijn rechterhand. David zegt tot zijn eigen nazaad, de Messias, die eenmaal komen zal, geboren uit zijn lendenen. Maar die ook zijn Heer is. De Heer heeft tot mijn Heere gezegd. Zet u aan mijn rechterhand. Kent u iemand van hogere geboorte dan deze Jezus? Hij komt van God. En hij is naar God teruggegaan. Hij zei ook, jullie moeten niet bedroefd zijn. Want de Vader is meer dan ik. Ik ga naar mijn Vader terug. En hij zal mij het koningschap geven. We hebben net gezongen, kroont hem met gouden kroon. Ik geloof dat de Vader hem zal kronen met gouden kroon. Wij zullen onze kronen mogen neerwerpen. Zoals de engelen en de gezaligden in de hemel, Openbaring 4 en 5. Zij wierpen hun kronen aan zijn voeten. Maar de Vader zal hem publiekelijk eren en kronen met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Wat een hoge geboorte. Hij is naar een vergelegen land gegaan. Hij is naar de hemel gegaan. Om daar door de Vader de koninklijke waardigheid te ontvangen en dan terug te keren. Als hij terugkomt, hoeven we zijn koningschap niet door te drukken. Dat koningschap, als hij komt, heeft hij reeds in de hemel ontvangen. Hij wordt als koning gekroond en zo als de gekroonde koning door de Vader zelf met eer en heerlijkheid gekroond, komt hij terug. En zal hij op aarde zijn koningschap openbaren. En dat is de boodschap waarmee de apostelen de wereld in worden gezonden. Hij komt. De koning komt. Maak je klaar. Maak je klaar. Doe alles weg wat hem in de weg staat. De koning komt. Maak ruim baan voor hem. Maar de eerste evangelisten en zendelingen, apostelen, de gemeente, de Messiaanse gemeente in Handelingen ondervond tegenstand van alle kanten, ook van Joodse zijde. Hadden ze in Jeruzalem uitgeroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. In Handelingen 17 zeggen ze hetzelfde. Deze verkondigen een andere, dat er een andere Heer is, een andere koning, namelijk Jezus. Er zijn er onder de christenen niet meer en onder de volken. Die zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons zijn. Broeders en zussen, dat is een geweldig probleem in deze tijd. Wij zitten met een geweldig probleem, namelijk dat Yeshua, dat Jezus gereed staat om koning te worden. Zijn koningschap op aarde te ontvangen en dat de grote meute met daden en woorden zegt, wij hebben aan deze Jezus totaal 0,1 een boodschap. Dat straalt de christenheid voor een groot deel uit. Want onze eigen koninkrijkjes, die zijn ons zo dierbaar. En als Jezus terugkomt om koning te zijn, wat blijft er dan van mijn organisatie over? Wat blijft er dan van mijn systeem over? Wat blijft er van mijn grootheid over? Ja, niks. Het gaat om hem. Het gaat om hem. Hij zal groot en heerlijk worden. En dat woord, wij willen niet dat deze koning over ons zei. U leest het ook in Psalm 2. De volken zeggen tegen elkaar, laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Maar die in de hemel woont lacht. Mijn feest gaat door. Mijn zoon komt. Mijn koninkrijk komt. En de heerlijkheid des Heren zal de aarde vervullen. Maar het is zaak van, zullen we erbij zijn? Zullen we van de partij zijn? Zullen we deel uitmaken van het koninkrijk? Hebt u een aandeel in het koninkrijk? Ja dan nee. Dat is niet vanzelfsprekend en dat werkt niet volautomatisch. En in Wall Street kunnen ze u er niet aan helpen. Dat aandeel, dat is een heel ander soort aandeel. En voordat Jezus weggaat, roept hij zijn dienstknechten bij elkaar en geeft hen 10 ponden en zegt, drijf handel totdat ik terugkom. Jezus heeft in zijn dienaren, in zijn gemeente, in zijn volk geïnvesteerd. En wat heeft hij in ons geïnvesteerd? Nou, als je boek Handelingen leest, er wordt niet 1 kerk gebouwd. In het hele boek Handelingen niet, dat spijt me, maar er wordt niet 1 kerk gebouwd. Er worden heel veel samenkomsten gehouden op de meest vreemde plaatsen. Maar geen enkele grote organisatie gebouwd. Je leest van 1 vergadering zeggen en schrijven. 1 vergadering, want dat was dan ook wel waar je u tegen zei. En in 1 vergadering waar met kracht gesproken wordt, wordt een moeilijk probleem opgelost. Wij houden 1000 vergaderingen en we komen geen moer verder. Maar daar was 1 vergadering en het grote probleem van wat doen we met de heidenen enzovoort. Die ook Yeshua aannemen. Wat moeten wij hen opleggen, wel of niet? De eenheid werd bewaard omdat er gezaghebbende mensen waren. God heeft in zijn zoon geïnvesteerd. Hij heeft Yeshua, Jezus de Messias. En dat geweldige boek, wat is de totaliteit, bol staat van hem, dat heeft hij in ons geïnvesteerd. Dat mogen wij, dat mogen we uitleven, dat mogen we doorgeven. En als de koning terugkomt, dan zal hij ons rekenschap afeisen wat we met zijn kapitaal gedaan hebben. Het kapitaal wat hij ons gegeven heeft, is deze erfenis van zijn testament. Vastgemaakt is in kostbaar bloed. De gave van de Heilige Geest, de boodschap van het koninkrijk, vergeving van zonden, reiniging, heiliging, vernieuwing, bevrijding. Wat een kolossale boodschap hebben wij, of niet? Paulus zegt in Romeinen 15 vers 29, als hij naar Rome gaat, ik weet dat ik tot u komen in de volle zegen van het evangelie van de Messias komen zal. Kunnen we dat zeggen? Als we naar iemand toe gaan, ik kom naar je toe in de volle zegen van het evangelie van de Messias. Ik breng alles mee. Waar is onze autoriteit? Waar is onze volheid, onze kracht gebleven? We hebben die nodig. Het is geen luxe. Het is brood en brood nodig dat we de volheid van de Heilige Geest en de volheid van de kracht van God, de volheid van het Koninkrijk van God, dat we dat ontvangen en doorgeven en uitdelen. En dat wij uitdelers zijn van menigerlei genade van God, zoals Paulus dat zo prachtig noemt. Het komt erop aan dat wij de overstap maken naar dat Koninkrijk. Dat hier zal komen. Dat hier zal komen. Ik denk dat heel veel mensen verblind zijn voor het koninkrijk, omdat ze zich vastgepind hebben op van vandaag of morgen gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En hoe het dan met de Joden verder afloopt, God zegene hen. Maar zo simpel ligt het niet. In de eerste plaats zegt de Messias, zegt Paulus in dat beroemde stuk uit 1 Thessalonicenzen 4. Als je het verkeerd verstaat, sla je dus onophoudelijk de plank mis. En er zijn vele christenen die hebben dat kleine stukje wat ze denken te begrijpen waar Paulus het over heeft, dat hebben ze als een soort trechter genomen en alle profetieën kiepen ze in die trechter. Via 1 Thessalonicenzen 4 komt het eruit. Het wordt een hele versmalde boodschap. Want door die boodschap van de spoedige opname van de gemeente wordt heel het verlangen naar het koninkrijk van God de kop ingedrukt. Ik zal toch even met u opslaan, want het gaat namelijk, u moet letten op wat Paulus zegt. Waar heeft hij het over? Nou, waar hij het over heeft, dan moet ik denken aan een oude broeder in Hollandse Veld die mij eens een keer zei, toen hij veel hoorde over Israël en het koninkrijk, van mijn ouders en zo, die hebben dat allemaal niet geweten. En ik had dat toen niet helemaal paraat, maar anders had ik hem gezegd, maar dat is ook geen probleem. Paulus, die zegt, wij die levend overblijven tot de komst des Heren, wij die levend achterblijven, hier dus op aarde, zullen niet voorkomen degene die in Jezus ontslapend zijn. Met andere woorden, wij moeten niet denken als wij nog leven in de tijd dat het koninkrijk van God op aarde gaat komen, gaat doorbreken, dat dan onze geliefde broeder en zuster of onze voorouders of grootouders of overgrootouders die in Jezus ontslapen zijn, iets zullen missen. Nee, zegt Paulus, want zij zullen eerst opstaan. Ik heb enkele jaren geleden een DVD gezien, een film gezien over die opname. Geen woord over de opstanding. In een vliegtuig zaten ze en op hup ineens waren een heleboel mensen verdwenen. Geen woord over de opstanding. Ik denk, dit kan helemaal niet. Er is niet sprake van een vereniging met Jezus zonder opstanding. En dat is geen geheime. Dat is, Jezus schaamt zich niet om de rechtvaardigen op te wekken uit de dood. Dat is niet iets wat stiekem gebeurt. Zo van, nou even al die graven eventjes leeghalen en wup, samen weg. Nee, dat is ten onere van Jezus. Deze opvatting. Het is heel duidelijk als hij 1 Thessalonicenzen 4 het slot vergelijkt met 1 Korinthe 15, een lang hoofdstuk over de opstanding, dat die graven open zullen gaan om te beginnen aan het begin van het koninkrijk van God op aarde. Openbaring 20 vertelt u dat als de duivel gebonden wordt, wat is dan het eerste wat er gebeurt in Openbaring 20? Dan staat er in Openbaring 20 vers 6, even kijken, vers 4. En ik zag tronen en zij zetten zich erop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd, op hun hand ontvangen hadden. Maar die zich wel hadden laten afslachten. En zij werden levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Zij vierden het feest van de loofhut op aarde als eerste. Zij. Dat staat er. Dat staat er. Staat het in uw Bijbel ook? Zij zullen het eerst opstaan. De overige doden zullen niet opgewekt worden tot na die 1000 jaar. We kunnen er niet te veel over zeggen, maar leest u maar in 1 Korinthe 15 vers 21. Alles is in de orde. Christus als eersteling. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dat 1000-jarig vrederijk daarin gaan graven open. Het is ook een rijk waarin dingen worden rechtgezet. Waarin geoordeeld wordt. Er zijn tronen. Meervoud. Zoals Jezus zegt in Matthäus 11 vers 28... Als de discipelen een beetje teleurgesteld zijn, omdat de rijke jongeling heeft afgehaakt, en zij denken, en het kennelijk zo moeilijk is om dat koninkrijk van God binnen te komen, en wij dan, zegt Petrus, wij dan, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, betekent dat dan allemaal niks? En dan zegt Jezus dit, Matteüs 19, vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dat is het koninkrijk van God op aarde, dat is het vervulde lovende feest, dat is het duizendjarige rijk, of hoe je het ook noemen wil, hier heet het wedergeboorte. Voorwaar zeg ik u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen gezeten zal zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelend of richtend, oprichtend, de 12 geslachten van Israël. Staat het er of staat het er niet? En om niet meer te noemen Lucas, dan zitten we toch weer in Lucas 22 bij het Pesachfeest. Het feest van het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt Yeshua in Lucas 22, vers 29. En ik verordineer, dat is een testamentaire beschikking, ik vermaak u het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij vermaakt, verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelend of oprichtend, de 12 geslachten Israëls. Lucas 22, vers 29 en 30. In dat koninkrijk van God gaan de graven open. Maar niet allemaal tegelijk. Niet allemaal tegelijk. Er is een volgorde, een orde bij God. En u ziet dat bij die ponden, dat Jezus zegt, degene die trouw gearbeid hebben, wees heer over 10 steden of heer over 5 steden. Dat is een beloning die degene die in heerlijkheid opgestaan zijn, onmiddellijk ontvangen. Heb gezag over 5 of 10 steden. Heb u enig idee wat dat betekent? Je gaat in het duizendjarig rijk elk jaar met een aantal mensen naar Jeruzalem om bij te tanken. Net zoiets als hier in Slagharen, maar dan een beetje grootscheepster. We gaan over de hele wereld. En daar wordt het woord van God onderwezen, van Sion zal de wet uitgaan. En de Heere wordt in Jeruzalem en je gaat met je collega's uit je stad. En je komt thuis en zegt, jongens, we hebben het weer gehoord. En we gaan het in onze eigen samenleving toepassen, in de scholen. En de hele burgerlijke samenleving zal doordringd zijn van het woord van God. Doordringd van het woord van God. In het duizendjarig rijk of het vervulde loofhuttefeest is geen enkele moskee, ik hoop niet dat het u spijt, is geen boeddha-tempel meer, is geen pornoprogramma meer te bekennen, is geen, pistolen zijn niet meer te koop. Kinderen zullen niet eens weten wat dat voor ding is. Het oorlogstuig wordt weggedaan. Er is shalom. Er is vrede omdat de vredevorst regeert op de troon van David. En hij heeft vele met wie hij samenwerkt. In dat koninkrijk op 12 tronen. En nog veel meer. Er zullen mensen gezag hebben vanuit dat woord in de hele wereld. Oh, wat een heerlijke tijd zal dat zijn. En de heerlijkheid des Heren zal Jeruzalem vervullen. Er zal een goepa zijn. Een troon hemel boven Jeruzalem. En over alles wat heerlijk is, zal een beschutting, een bedekking zijn. Een bescherming. Wordt u al een beetje warm om uw aandeel te zoeken in dat koninkrijk? Want er zit natuurlijk een prijskaartje aan, toch? Kijk, in dat koninkrijk, daar zijn mensen die zijn opgestaan, die zullen niet meer trouwen. Maar er zijn ook mensen die daarin geboren worden in dat koninkrijk. Dat je kunt het Messiaanse koninkrijk kan 25 jaar of 28 jaar gaande zijn. En moeder is in verwachting een baart een kind. En dat kind wordt in het vrederijk geboren. Halleluja. Want het gezinsleven gaat gewoon door. Het is namelijk een aardse periode vol van de heerlijkheid van God. Het is nog niet de voleinding. En wat is dat machtig? Dat op die aarde de heerlijkheid des Heren zal tronen. Zacharia 14 zegt, zijn naam De Heere zal één zijn en zijn naam zal één zijn. Er zal maar één God op de hele aarde gediend worden. Al die honderdduizenden, of hoe zijn er, ik heb ze niet geteld, hindoeïstische goden, die zijn er niet meer. Halleluja, want de duivel is, zit in de bak, 1000 jaar. En er staat een bordje op, geen bezoekuur. Er is geen hond die naar hem omkijkt. Dan zitten we 350 jaar in het vrederijk. Dan zeggen we, gunst, ik heb al die paar honderd jaar, heb ik geen last gehad van de duivel. Nee, maar dat klopt ook, hij zit ook in de gevangenis. Weet jij waar die zit? Nee, ik weet het niet, maar vanuit de hemel is hij gevangen gezet. En niemand heeft medelijden met hem. Hij zal de volken niet meer verleiden. Er zal shalom zijn op de aarde. Maar er zullen ook dingen rechtgezet worden. Het is niet alleen, er zullen ook tijdens dat vrederijk dingen rechtgezet worden. De volken die dat koninkrijk, in dat koninkrijk geboren worden, die zullen ook, ja, Jezus zal ook ontzettend belangrijk dat u investeert in het koninkrijk van God. Dat betekent dat u investeert in uw gezin. Het is fijn dat er zoveel kinderen zijn op dit feest. Het huwelijk en het gezin en de kinderen zijn voor God onze Vader en voor de Messias en voor de Heilige Geest zo belangrijk. Investeer, jonge mensen, in je kinderen als God je die gegeven heeft. Deze maatschappij gaat kapot omdat de mensen geen tijd meer hebben. En dan kunnen ze in China jeremiëren omdat daar een klein kind in 6 minuten tijd 2 keer is overreden. Maar als je een eenkindpolitiek voert, dan moet je niet iets anders verwachten. Wij hebben een beestachtige grondslag. Als de grondslagen zijn vernield, wat zal dat dan de rechtvaardige doen? Hij zal roepen tot God van kom met uw koninkrijk. En God zal iets gaan herstellen. Ik ben er zeker van. Ook hier in deze kustlanden. Ik ben er zo zeker van. Daarom heb ik deze boeken mogen schrijven. En ik ben met het laatste bezig. Omdat ik geloof dat Nederland en de volkerenwereld buiten de waard met een grote W hebben gerekend. Ze denken van deze wereld is van ons. Nee hoor. De aarde is nog steeds des Heeren. En hij is nog steeds voor de troon van de Vader, het Lam, tot het moment dat de Vader zegt, en nu kroon ik je met gouden kroon. Nu mag je teruggaan naar mijn aarde, naar uw aarde die je zelf geschapen hebt, want door het woord zijn alle dingen gemaakt. En door het vlees geworden woord is de schepping uiteindelijk verlost om tot zijn doel te komen. Geweldige, heerlijke boodschap. Ja, dan is er ook nog zo'n derde. En die is niet zo, die lijkt aan wel wat sympathieker dan die eerste. Die zeggen van wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Dat zegt deze man niet. Hij is niet agressief. Hij is niet vijandig. Het is geen atheïst. Hij zegt niet we hebben met God en zijn gebod niks te maken. Hij heeft een hele hoop met Bijbels opgeslagen. Die de Messias hem had gegeven om daar iets mee te doen. Maar hij heeft het laten verzekeren om zo te zeggen. Zodat ze niet beschimmeld en zo. En het staat er allemaal nog keurig. En hij kan zeggen kijk eens wat u mij hebt meegegeven. Het staat er allemaal nog maar. Ja, er is niks mee gebeurd. Hij was lui. En hij had geen relatie met God. Ik denk dat dat het diepste punt is. Waar het om draait, dat hij had een verkeerde voorstelling van God. Hij zag God als een hard iemand. Nou, zegt Jezus, als je dat zo met dan gezien, dan had je je daar in ieder geval naar moeten gedragen. Maar ook dat heb je niet gedaan. Maar Jezus is niet hard. Alhoewel wij geen Messias van suikergoed hebben. Want als hij komt met majesteit, Openbaring gaat wel in zijn totaliteit in vervulling. En heel veel is al vervuld, maar heel veel komt ook nog. En er zullen geweldige tekenen zijn. En het zal niet mals zijn voor degene die zich aan de boodschap van Yeshua, van Jezus en aan zijn koninkrijk hebben onttrokken. En daarom, broeders en zusters, het is dodelijk ernstig. Laten we dat eventjes afspreken met elkaar. Het is heerlijk, het is zegenrijk, het is geweldig. We hebben een heerlijk evangelie, maar niet een vrijblijvende boodschap. We hebben een boodschap die ons allemaal oproept om te zeggen, Heere, hier ben ik. Ik bied me aan in uw koninkrijk. En als je dat vanmorgen wil doen, dan mag je vanmorgen daar ook op antwoorden naar God toe. Want dat is, daar gaat het om. Straks als hij komt, gebeuren er inderdaad ook dingen. En daar ga ik het maar liever niet over hebben. Dat laatste vers, sommige mensen doen er heel makkelijk over. Toch die vijanden van mij die niet wilden dat ik over een koning werd brengen. En hier een slachtoffer voor mijn ogen. Ik moet er maar niet aan denken, maar het staat er wel. Begrijpt u? Ik wil liever denken aan die andere versen van, laten we alsjeblieft investeren in zijn koninkrijk. Laten we die ponden die God ons heeft toevertrouwd ook goed gebruiken. Nou, moet ik dan naar het andere eind van de wereld om zending te bedrijven? Nee. Het zou kunnen. Vooral jonge mensen dat God ze vandaag roept. Kinderen roept tot zijn heerlijk evangelie, maar het gaat erom. Het allerbelangrijkste wat God in u wil investeren is zijn Zoon, zijn liefde, zijn Heilige Geest. En dan bent u een prediking, zoals dat prachtige lied zegt. Kijk uit wat je hoort, kijk uit wat je ziet, want kijk uit wat je zegt, want de enige Bijbel die sommige mensen lezen, is uw eigen leven. Bent u zich dat bewust, dat u een levende Bijbel kunt zijn? En dan bent u een boodschap. Dan bent u een boodschap. En wees niet bevreesd, want Yeshua is overwinnaar. Halleluja. De koning komt en zijn heerlijkheid zal absoluut de aarde vervullen. En tegen degene die schouderophalend daaraan voorbij gaan, kunnen we soms zeggen, maar luister, het is wel jammer dat je er niet bij wil zijn. En als je ermee doorgaat, zul je er ook niet bij zijn. Maar het feest gaat wel door. Ook zonder jou. Het feest gaat absoluut door. De koning komt. En zijn koninkrijk zal de aarde vervullen. Maar we zitten nu in die overgangstijd. In die overgangstijd. En er is geen ontsnappingsmogelijkheid. Hoe godsdienstig of religieus ook ingevuld. Er is geen ontsnapping aan mogelijk. Ik moet mij nu voorbereiden op dat koninkrijk. En in u en jou en mijn leven is te zien hoe geïnteresseerd wij zijn in zijn koninkrijk. Waar je dat het best in kan zien. Hoe geïnteresseerd ben je in Jezus? Ik wil mateloos in hem geïnteresseerd zijn. Als ik geïnteresseerd ben in mijn eigen gedoe, in mijn eigen bezig zijn. Het is prachtig om in het koninkrijk Gods bezig te zijn. Maar ik hoef niet mezelf te verkopen. U hoeft niet uzelf te verkopen. Het gaat om hem. En hoe meer we naar Yeshua kijken, hoe meer we naar hem kijken, hoe meer zijn heerlijkheid op u komt. En laat uw huis een soekert zijn. Niet een jaar, niet een week in een jaar, maar het hele jaar door. Want dat zijn de geweldige dingen die God doet. Boas leefde in een verschrikkelijke tijd, of niet? Rechtertijd is een vreselijke tijd. Maar de paar vierkante meter waar Boas woonde, daar was shalom. Omdat hij God diende. Omdat hij goed met zijn personeel omging. En omdat hij tegen zijn landarbeiders zei van wie is dat meisje? Ja, dat is Rut, er komt een Moab. Is heel goed voor de schoonmoeder gezorgd en voor de ouders en zo. En toegewijde man. En God heeft overal van die mensen die in het kleine plekje wat God ze gegeven heeft, daar iets van dat koninkrijk al laten zien. Dat zijn shalom daar is. Laat het zo in uw huis zijn, dat Jezus zich daar thuis voelt. Laat het zo in je gezin zijn, dat Jezus zich daar thuis voelt. En dan hebben we onze handen nog wel even vol, om ons huis zo te maken, dat er met grote letters denkbeeldig op staat. Welkom, Heer Jezus. Welkom, liefde van de Vader. Welkom, Heilige Geest. Welkom met uw woord. Welkom, Koninkrijk van God. En dat er gebeden wordt voor de vrede van Jeruzalem. Ook dat. En we gaan rustig door. En we gaan rustig door in het vertrouwen en in het geloof dat zijn huis vol wordt. En dat hij vandaag of morgen terugkomt in heerlijkheid. Dat hij zijn Koninkrijk op aarde zal doen komen. En we willen er toch bij zijn. We willen toch een aandeel hebben in dat Koninkrijk. En we willen er toch niet te horen krijgen, ga weg van mij. We willen er wij zijn met alles erop en eraan. Glorie voor de machtige naam van Yeshua die komt in de naam des Heren. Amen. En laten we, voor ik het overgeef, als God tot u gesproken heeft, laten we samen opstaan en dit woord aan hem teruggeven. En dat we diep in ons hart bidden, Vader, doe iets nieuws in mij vandaag. Laten we opstaan en tot hem gaan. Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel dat u de volheid van kracht en heerlijkheid hebt. Dank u wel dat niemand in deze zaal hoeft achter te blijven. Dank u wel dat de feestzaal in Jeruzalem wordt klaargemaakt, wordt voorbereid in de hemel. Dank u wel, Yeshua, als u terugkomt in heerlijkheid. O Heer Jezus, als u terugkomt in majesteit, dan zal alle oog u zien. En dank u wel dat wij u welkom mogen heten. Maar Vader, we willen u nu reeds welkom heten in ons eigen huis. Ook als we morgen weer teruggaan, wil u welkom heten in ons huis. En Vader, reinig ons huis. Ja, u zegt, reinig je huis. Vader, als er dingen zijn in ons leven die nog niet op orde zijn. Als er dingen zijn die nog niet bijgelegd zijn. Als er nog een diepe wrok in ons hart is. Tegen deze of gene. Als er nog een beschuldigende vinger is. Als er nog een geest van veroordeling is. Als er nog onreinheid is. Als er nog geldzucht is of trots of hoogmoed. Vader, dit is de plek om het af te leggen. En dan wordt het feest. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat het feest wordt als we de zonde hier, op dit moment, aan uw voeten leggen. Dan komt de hemel vanmorgen een stukje nader tot ons. En dan zullen we beter in staat zijn om uw ponden goed te beheren. En om te investeren in uw heerlijk koninkrijk. Om onze krachten aan u te wijden. Vader, kom met uw Heilige Geest. Raak een ieder van ons aan. Heel onze harten. Heel onze zielen. Genees ons. Bevrijd ons, Vader. En als er nog dingen zijn die we niet helemaal snappen. Vader, bewaar ons dat we in discussie gaan. En dat we elkaar met teksten bekogelen. Maar Vader, help ons. Kom met uw Heilige Geest. Help ons uw woord dieper te verstaan. En dieper in te dringen in uw hart. Help ons om Jezus meer lief te hebben. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen op wiens lippen genade is uitgestort. Vader, laten we met één ding vervuld zijn. De koning komt. Want alles wat dat koninkrijk met zich meebrengt is heerlijk, omdat hij zo heerlijk is. En alles wat dat koninkrijk zal zijn is schoon, omdat hij zo schoon is. En alles wat in het koninkrijk zal zijn wat rijk is, is rijk, omdat hij zo rijk is. Dank u wel. O, wij bidden u, kom in uw Heilige Geest. Toon ons uw glorie, toon ons uw aangezicht, toon ons uw doorboorde handen, toon ons uw liefderijke ogen, toon ons uw hart en stort uw geest over een ieder van ons uit. Laat het feest zijn in onze huizen, laat het feest zijn in onze harten. En Vader, wij willen ook dit land voor uw troon brengen, Vader. En wij spreken uit dat dit land zal schoongewassen worden door het bloed van Yeshua HaMashiach. Vader, het kan niet zo zijn dat dit land nog verder doorgaat met te moorden en te stelen en te liegen en de huwelijkstrouw te breken. Vader, wij bidden van u, Heere, dat u een ommekeer geeft in dit land. Dat u heiligheid geeft. Een roepen tot u, de levende God. Vader, dat wij niet langer met onze daden als kerken zeggen, wij hebben geen boodschap aan die Jezus. We hebben ons eigen koninkrijk hier, onze eigen kerk. En aan dat koninkrijk van hem, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Vader, wij bidden van u, kom met uw Heilige Geest. En laat dit een dag zijn, Heere, van doorbraak. Het doorbreekt door uw Heilige Geest. Laat dit land weten. Laat ons vorstenhuis weten dat de koning der koningen komt. En dat ook koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander en Maxima. Dat ook zij hebben te buigen voor hem, de koning der koningen. En Vader, geef hen spoedig in het hart dat ze dat zullen doen. Draai hun harten om, Vader. Opdat zij de zoon van David zullen eren. Publiekelijk. En dat ze zich niks meer zullen aantrekken van al die wetjes van ons land. Die hem binden in hun vrije meningsuiting. Maar dat er een getuigenis van hun lippen zal komen en getuigenis uit hun hart zal komen, dat ze het open en bloot zullen zeggen, wij hebben maar één passie, en dat is Jezus, de Zoon van David, de Zoon van God, die komt in de naam des Heren. Glorie voor het Lam van God. Halleluja. Amen.